Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht en vandaag hebben we een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 maart 2026.
Ja.
En die gaat uitsluitend over de vraag of een partij belanghebbende is in de zin van de wet. En gaat hier over een jeugdzorgzaak onder toezichtstelling en machtiging uit huisplaatsing. Even kort de casus waar het om gaat.
Zie je trouwens niet
omgaat.
Vaak, als het eventjes, je ziet dit niet zo vaak.
Gaan we zeker nog even over hebben, want heel interessant.
Ja, heel interessant. Dus blijf vooral luisteren en kijken.
Ja. Even de casus. Een meisje van, is 16 of wordt dit jaar 16, woonde kennelijk bij haar vader. Die vader is na een ziektebed overleden. En vervolgens is ze toen met een, dan zou ze in principe naar haar moeder gaan. Maar toen is ze met een spoedmachtiging uit huisplaatsing en een voorlopige ondertoezichtstelling beslist dat zij in het huis blijft nog van haar vader.
Ja, overleden waren.
En daar wordt ze dan verzorgd door persoon A, zo wordt hij genoemd. Dat is een
vriend van vader.
Dat is een man en daar wordt inderdaad hiervan gezegd samen met een vriend van haar vader. Dus het blijft een beetje onduidelijk wat nou precies die relatie is. Is dat inderdaad een vriend of was dat de vriend?
Ja. Nou ja, en belangrijk, die vriend, die woonde daar al langer. Hè? Dus het is niet voor mij niet helemaal, maar ik heb
precies,
het idee
die vriend, dat die zegt, ik verzorg al sinds maart 2025
al een jaar lang.
Die dochter, omdat die vader ziek was. En op een gegeven moment zie je ook wel dat er sprake is van een ziektebed.
Ja.
En uiteindelijk is die dus in december overleden.
Ja.
Dus dat blijft een beetje onduidelijk qua feiten en omstandigheden.
Die moeder is waarschijnlijk des duivels en die denkt, dat kind komt gewoon naar mij toe.
Ja, en dan komt er een spoedmachtiging.
Uiteindelijk blijft het kind dus daar.
Weer een spoedmachtiging. Ja, hè? Dus,
in ieder geval komt.
Maar goed, nu blijft het kind wel ergens waar ze al was. Dus er is een bijzondere curator ook benoemd over die minderjarige.
Ja.
Maar goed, dat is even korte casus. Dit is dus alleen maar. Dit gaat over de vraag, is die vriend, die persoon A, is die nou in deze procedure, waarin het dus gaat om een verlenging van de ondertoezichtstelling en machtiging uit huisplaatsing, is hij in die procedure belanghebbende in de zin van de wet?
Die is natuurlijk bozig, dat is een mooi woord, niet boos, maar bozig. En die zegt, er komt een zitting, dat meisje, dat verzorg ik al. Hè, dus zijn vader verzorg ik al meer dan een jaar.
Ja.
Althans, een jaar dan iets meer dan een jaar. Mede, samen met mijn of een vriend, hoe je het wil zien, waar ik mee samenwoon. En hij zegt, ik vind gewoon dat ik opgeroepen moet worden bij de zitting.
Ja, want dat wordt hij ook.
Nou ja,
als informant.
Informant. Maar je weet zelf wel, wat kan een informant? Die kan gaan zitten. En voor de rest, vaak kan een informant natuurlijk ook niet veel zeggen. Dus dat ziet niet op. Dus op zich een hele duidelijke wens. Dat hij zegt, ik wil daar ook wel mijn zegje in hebben. Ja. Dus de vraag is van hem, zijn kant. Hij heeft daar een verzoekschrift ingediend. Ik wil ook als belanghebbende worden beschouwd.
Ja. Ja.
Nou, mooie zaak.
Eerst toch weer een dingetje ook van een rechtbank. Daar staat er. Kijk, waar het om gaat is artikel 798 van het wetboek van rechtsvordering.
Ja.
En jij zegt dat al zo gewoon, hè? 798.
Ja.
En dat staat hier ook. Ben jij belanghebbend in de zin van artikel 798, lid 1?
Ja, lid 1. Ja.
Rechtsvordering.
Ja.
Want lid 2, er is ook een lid 2. Dat gaat over andere soortige zaken. Het gaat om lid 1. En lid 1, daar staat wanneer je belanghebbende bent.
Ja.
En er is een tweede volzin toegevoegd aan dat lid 1. Dat is volgens mij bij de wetswijziging geweest, 2015. En daar is eigenlijk een positie neergezet voor de pleegouder.
Ja.
En die tweede volzin is dan, ja, in elk geval ben je belanghebbende als je een kind al meer dan een jaar, verzorgt en opvoedt. En dan zie ik hier dus een zin in die beschikking. Ook wordt niet, hè, dat is dan het oordeel van de rechtbank, hè, want het oordeel van de rechtbank is, je bent geen belanghebbende.
Ja, bij deze beslissing is, je bent geen belanghebbende.
Dus daar kunnen we het straks even over hebben. Maar wat mij dan opvalt, ook wordt niet voldaan aan het tweede lid van artikel 789 rechtsvordering.
Nou ja.
Nou, dus in één zin, hoe gaat dat dan bij zo'n rechtbank? Het gaat om 789, staat er. Nee, het is 798. Ja. Het gaat helemaal niet om lid 2 van dat artikel. Ja. Het gaat om lid 1, tweede volzin.
Ja.
En als ik dat dan al lees meteen, hè, het tweede lid van 7... Ik denk, ja, maar weet je wel, dit klopt niet. En ik zie mezelf dan ook wel specialist in het jeugdrecht. Maar zo'n griffier maakt dat, een rechter leest dat. Dan vraag ik me echt af, hoe kan dat dan zo fout gaan?
Ja, welkom bij onvolwassen jeugdrecht. Ja, zou je bijna helaas moeten constateren. Nee, mee eens, hè. Ik bedoel, dit zijn serieuze zaken. En je wil ook dat het serieus genomen wordt. En je wil ook gewoon dat het goed verwoord wordt.
Ja.
Nee, mee eens. Ik geef je gelijk dat je daar inderdaad een heel duidelijk punt in maakt.
Oké, nou, fouten maken we allemaal. Ik maak ook fouten. Zeker, ik lees wel eens beroepschriften terug. Dus dan, met name bij een beroepschrift heb je dat dan. Hè? Dan heb je een beroepschrift ingediend. En dan duurt even een tijd voordat het op zitting komt. Dus tegen de tijd dat het weer op zitting komt, dan kan je nog eens even je eigen maaksel teruglezen.
Creatie.
En soms kan je ervan genieten. En soms denk je van, och, had ik wat beter. Maar ook daar zie je nog wel eens foutjes terugkomen. En dat kunnen hele stomme D&T-foutjes zijn. Of misschien een zinnetje wat is blijven staan. Of een zin die niet afgemaakt is. Of het is altijd wel vervelend om dat terug te lezen. Maar het gebeurt gewoon.
Maar je bent geen rechtbank. Hè?
Maar je bent geen rechtbank. Nee, dus, daar heb je in elk geval, ga ik er vanuit, altijd twee mensen die ernaar kijken. Een griffier en een rechter. Dat heb ik ook niet. Iemand die dat naleest. Nou, maar goed, maar fouten worden wel gemaakt. Ja. Dus dat is ook goed. Nou, oké. Dat voor wat het is. En wat was jouw eerste... Je eerste gedachte hierbij.
Wil je het eerlijk weten? Wil je een leuk antwoord of een eerlijk
antwoord?
Wat
je vond. Nee, ik wil ook wel vertellen wat ik vond.
Ik vond sneu.
Ja.
Maar, en een sneu in de zin van, denk, moet je hier nou zo moeilijk over doen?
Ja, precies. Ja.
Het is duidelijk dat deze man, die gaat niet voor niks dit verzoekschrift in. Dus hij neemt dit wel serieus.
Ja.
Alleen al het feit dat je een procedure start, dat je zegt, ik wil belanghebbend zijn.
Ja.
Dat is niet iets waarvan je moet denken, dat doet zo'n meneer even. Kijk, als advocaat is je werk, maar voor deze meneer is zijn leven. Die zal zeggen, misschien komt het er niet helemaal letterlijk uit deze zaak. Want die wordt alleen maar gesteld van, hij bracht het kind naar school en dan haalde het op. Maar ze woonden samen. Dus ik neem aan
het is een netwerk iets, hè?
Ik ga ervan uit.
Nee, maar het is geen zeg maar, extern pleeggezin. Het is een netwerk plaats. Dus dan heb je wel... Een andere positie.
Maar dus jij zegt...
Dus je vond het sneu. Nou,
ik vond het sneu dat de rechter zo strikt... Want die rechter die zegt van... Ja, luister, ik relateer mijn uitspraak aan de Hoge Raad. Bepaalde Hoge Raad uitspraak. Ja, en die zegt van... Je moet het strikt nemen. Ik denk, weet je... Hoe vaak heb ik het mantra belang van het kind van niet gehoord? Hè? Belang van het kind is natuurlijk gewoon iets wat de rechters graag gebruiken. Nou prima, is dit nou echt het belang van dit kind? Om dan te zeggen, daar waar je woont en daar waar je al langere tijd door deze meneer mede wordt verzorgd en opgevoed. Ja. In ieder geval verzorgd, zeker al waarschijnlijk een jaar. Is het dan in het belang van dit meisje om dan te zeggen, u bent niet belanghebbend?
Ja.
Nou ja, ik snap het niet. Dus dat was mijn eerste gevoel. Wat was jouw gevoel dan?
Nou, mijn... Eerste gevoel was inderdaad dat ik denk van maar op het moment dat dit een netwerkvoorziening is, en jij wordt daar geplaatst, dan is toch logisch dan dat jij ook natuurlijk volwaardig onderdeel wil zijn van die procedure.
Ja.
Bij nader overdenking laat helder zijn dat juist die tweede volzin. Waar we het net over hadden.
Ja, ja, ja.
Die in het leven is geroepen voor de pleegouders. Er is dus een hele duidelijke bepaling voor pleegouders. Hè? Dus als jij meer dan een jaar, pas na een jaar, word jij belanghebbende in de zin van de wet. Dus eigenlijk voor die tijd ben je dat niet. Dat is zeg maar regeltje 1. Hè? Vervolgens weten we ook, volgens mij hebben we daar eerder ook een podcast over gemaakt, over de andere ouder zonder gezag. Ja. Wat is die positie?
Ja.
En volgens mij hebben we toen ook al aangegeven van nou, in principe vinden wij dat de lijn van de Hoge Raad wel redelijk onnodig strak is.
Mm-hmm.
En vanuit die beredenering kan je inderdaad best begrijpen dat ook al ben jij dan een, dus dat deze vriend, persoon A,
ja,
als die nog niet langer dan een jaar verzorgt, ja, dan is het eigenlijk best een strakke regel.
Mm-hmm.
Maar, dacht ik, er is meer aan de hand dan dat. Want dit is punt 1 niet zomaar een pleegpersoon.
Nee.
Dit is een netwerkplaatsing.
Netwerkplaatsing, ja.
En hoe zit de wet en de jurisprudentie in elkaar? Dus de wet die geeft een criterium.
Mm-hmm.
Maar het is wel vaste jurisprudentie dat ingevuld moet worden door de rechter.
Ja.
En dan moet een rechter dus enerzijds kijken naar de feiten en omstandigheden van het geval.
Ja.
En anderzijds ook kijken naar waarom wordt een beroep gedaan.
Ja.
Op het moment dat jij bijvoorbeeld familie bent of een netwerk, hè, dus op een andere manier betrokken bent bij de minderjarige, dan denk ik, ja, dan kan je ook op een andere manier family life hebben.
Daar gaan we dus dan, deze zaak ook om.
Ja, dan heb je dus niet alleen dat pleegouderschap, maar dan heb je ook op een andere manier family life. Nou, dan is het hier, dat blijft dus een beetje in het midden.
He, die
vriend A die zegt, ik verzorg deze meid al een jaar.
Beroept zich ook op family life.
Beroept zich ook op family life. De rechter oordeelt van, nou ja, en dat vond ik wel heel bezwaarlijk.
Mm-hmm.
Dus de rechter die zegt van, nee, dat family life, dat gaat pas lopen vanaf, zo heb ik het even begrepen, vanaf het moment dat de machtiging uit huisplaatsing bij jou is. Vanaf het moment dat je vader is overleden. En dan denk ik, nou, dat snap ik dan niet.
Dat vind ik ook.
Dat snap ik niet.
Want die vader, sowieso als je het praktisch kijkt, die vader was op een gegeven moment ook niet meer. Want die was, terwijl die nog wel leefde, die zat in het ziekenhuis.
Ja, of een ziektebed had hij. Dus ik weet niet of hij thuis verzorgd werd of niet. Maar,
nou ja, maar
hij was in elk geval, het was niet zo dat hij in één keer dood was.
Maar wat denk je als je het hebt over een netwerkpleeggezin? Als je dan ook nog eens een keer het punt erbij pakt dat we hier te maken hebben met een beschikking. Daar hebben we het nog niet zo lang geleden over gehad. Waarbij de uithuisplaatsing gespecificeerd wordt naar persoon A.
Ja, precies.
Dat zie je ook nooit, hè? Dus daar hebben we al eens een keer eerder gehad.
Ja.
Dus blijkbaar is die van importantie. Dus want hij wordt met naam en toenaam in de beslissing genoemd.
Ja.
Maar ondertussen ben je geen belanghebbende. Dus
precies. Dat sluit eigenlijk. Dus dat is precies dat punt wat ik probeerde te maken. Hè? Met dat je bent niet gewoon maar pleeghouder. Hè? Mm-hmm. Dus je bent niet. Er is geen beschikking voor een uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg.
Ja.
En vervolgens wordt daar Pietje of Kareltje of Jantje aangekoppeld.
Nee,
je bent ook expliciet in de beschikking aangewezen als degene waarbij het kind wordt geplaatst.
Ja.
Ja. En,
iets wat zelden gebeurt.
En geeft dat dan, dus dat is natuurlijk een juridische vraag, hè, maar ik voel wel met jou mee dat jij dan, op het moment dat je dan een antwoord moet geven op de vraag, word jij, deze persoon A, word jij geraakt in rechten of plichten, mm-hmm, ex 8 EVRM?
Ja.
En dan denk ik, ja, jij wordt dus, ook al ben jij nog geen jaar de verzorger of, mm-hmm, opvoeder, omdat jij expliciet genoemd wordt in die beschikking als zijnde degene waar de uithuisplaatsing plaatsvindt, dan ben jij dus belanghebbende, want dit gaat ook over jouw rechten.
Ja, absoluut.
Hè?
Nee,
dus,
mee eens.
En, op een paar manieren vond ik wel dat de rechter hier inderdaad te kort door
de bocht. Als je daar nog over nadenkt, hè, ik schiet me nu ineens te binnen. Stel, ik bedoel, wat de consequentie is van zo'n zaak, hè? En zo'n beslissing van de rechter dat zegt, ja, je bent geen belanghebbend. Stel nou, hij is geen belanghebbend, dus informant. Dus eigenlijk is die in de procedure niet een persoon van importantie. Laat maar eventjes heel plat, ik weet even een mooi woord ervoor. Stel nou dat...
Gaan we het zo nog even over hebben, over informant.
Twee weken later zegt de jeugdzorg, hypothetisch, we gaan het kind verplaatsen, 265i, ja?
Nee, kan niet.
Nou ja.
Op het moment dat die machtiging...
Ja,
bij deze, ja.
Maar, nee, maar dat is het hem dus nu.
Ja,
dus omdat hij wordt vernoemd.
Ja, precies.
Dus Ik wil maar aangeven, dus juist omdat hij wordt vernoemd in die beslissing, kan je dus niet zo snel een 265i erop loslaten.
Nee, dat kan
dus
helemaal niet.
Nee, nou ja.
Nee, want een 265i, dat is verplaatsing van een kind binnen de machtiging. Nee, dat is verplaatsing van een kind waar het al meer dan een jaar verblijft.
Ja.
Ja, precies.
Snap je?
Maar dan moeten ze sowieso een nieuwe machtiging vragen. Dus dan krijg je die combinatie. Dan moeten ze en een nieuwe machtiging vragen. En daar zit dan automatisch ook in de toestemming voor een, nou ja, voor een 265i.
Het gaat er mij om. Hij is al omgekaderd in het segment van de criterium van netwerkplaatsing.
Ja.
Daarbij komt dat hij nog eens een keertje expliciet wordt vernoemd. Er wordt uit huis geplaatst naar persoon A.
Precies.
Ja, dan staat deze meneer toch inderdaad ex-artikel 8 EVRM gewoon super centraal.
Ja, nou ja.
Meer centraal dan dat kan je niet worden. Ik bedoel,
nou ja, kijk, in die zin, en dat is natuurlijk hoe de Hoge Raad het ook benadert. Het gaat hier over een ondertoezichtstelling en een machtiging uit huisplaatsing. Ja. Dat zijn beslissingen die een inbreuk maken
op jouw gezinsleven.
Nee, op de rechten en verplichtingen van een ouder met gezag.
Ja.
Dat is wat er gebeurt. Okay. Hè? En vervolgens vindt het plaats bij iemand anders. Maar de inbreuk is natuurlijk primair op jouw recht als gezaghebbende ouder.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk waar die recht op zit.
Ja, precies. Maar dat is ook waar natuurlijk de beslissing over gaat.
Maar dan kom je weer op wat jij er net aangaf. Is die tweede volzin staat er niet voor niks. Dat is namelijk om pleegouders ook een...
dat is dan blokkade.
Dus in die zin, ja, weet je, die hebben niet het gezag, maar die worden wel uiteindelijk wel...
Na minimaal een jaar. Ja. En deze persoon, hij zegt minimaal een jaar. Ja. In elk geval denk
maar
ik
daar wordt ook geen discussie over. Dus dat is typisch. Kijk, er is geen enkel argument van de wederpartij, van moederwaarheid, blijkt dat deze meneer niet meer dan een jaar heeft. Dus, en ik zie de rechter ook niet over oordelen.
Nee, die zegt alleen het is pas gaan lopen. Nou, die zorg is pas gaan lopen. Hè? Ja. Dus hij zegt eigenlijk van ja, hè, dat zegt de rechter, daarvoor was Ada misschien wel in huis.
Ja, maar meer deed. Dus
maar hij deed halen en brengen naar school.
Hij zat de hele dag met zijn handen over elkaar en meer deed hij niet.
Halen en brengen naar school. Ja. En dat was geen zorg. Nee, en dan denk ik ook van ja, er was kennelijk was die vader ziek. Maar alsnog heb je natuurlijk dan family life, weet je wel. Dus ook al, wat is precies, je hebt misschien niet de ouderlijke verantwoordelijkheid, maar natuurlijk wel de feitelijke verantwoordelijkheid.
Ja.
En gewoon family life natuurlijk, dus...
Ik wilde dan nog eventjes over hebben, over belanghebbenden. Ik had er even over zitten zoeken. Dus als we daar nog eventjes even naar die Hoge Raad uitspraak mogen gaan van 15 november 2024.
Ja, daar wordt naar verwezen in deze uitspraak. Ja.
Ik zeg heel eerlijk, ik kende die uitspraak niet. Jij wellicht wel. Maar
nee, ook niet. Nee, heel interessant.
Heel interessant is namelijk, er was dus blijkbaar al een zaak. Iemand had gevraagd via zijn of haar advocaat aan de rechtbank, goh, wilt u mijn cliënt als belanghebbende beschouwen in de komende zitting?
Ja, of er was gewoon een oproep gedaan, ik weet het niet.
Er was een oproep gedaan en daar werd hij of zij als informant uitgenodigd.
Ja, ja, ja.
En die advocaat zegt van, nou ja, ik wil dat mijn cliënt als belanghebbende om die en die redenen.
Ja.
Werd afgewezen door de rechtbank met een mailtje van, nee, dat gaat niet.
Ja.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat heb ik ook wel...
Zo gaat dat, hè? Tuurlijk.
En die advocaat van die persoon, die nam daar geen genoegen mee.
Ja.
En die is uiteindelijk gaan procederen naar het hof. Het hof zegt van, hé, ja, luister, dit is gewoon een mail.
Ja.
En ja, u bent gewoon geen belanghebbende, dat meer is het niet. Ja,
dat is geen uitspraak.
U kunt hier helemaal niet voor in ogen beroep gaan. Ik ben niet ontvankelijk, volgens mij zelfs.
Ja.
Toen is die advocaat in cassatie gegaan.
Ja.
Cassatie belang de wet, denk ik.
Nee.
Van cassatie. Oké. Okay. Ja, echt. Vind echt knap. Die heeft uiteindelijk gelijk gekregen. Want wat zegt de Hoge Raad? Ja, deze mail is afkomstig van de rechtbank.
Ja.
Staat gewoon zwart op wit.
Het is gewoon een beslissing.
Het is een beslissing.
Ja.
Eigenlijk niet eens heel vreemd gedacht. Wij komen uit bestuur, zegt. Het is natuurlijk een overheidsorgaan wat een beslissing neemt.
Ja.
En u kunt dat dus zien als een beschikking dan in die zin.
Ja, ook al staat het er niet boven, al is het niet ondertekend.
En wij verwijzen terug naar het hof.
Ja, precies.
Ja, maar Ik stond perplex. Echt knap gedaan. Mooie uitspraak.
Nou ja, in die zin knap gedaan. Het is natuurlijk denk ik wel belangrijk en fijn dat dat ook gebeurt. Dat die drempel wat omlaag wordt gebracht. Ja. Maar ik heb daar natuurlijk, we hebben daar zelf ook mee te maken. Mm-hmm. En ik ging daar dan eigenlijk ook op deze manier mee om. Dus jij vraagt op een gegeven moment aan de rechtbank om iemand aan te merken als belanghebbende.
Ja.
Dan zegt zo'n rechtbank inderdaad van nee, dat doen we niet.
Nee.
Nou, en dan heb je ook een volgend probleem. Hè, want wat zijn vervolgens jouw mogelijkheden dan om jouw cliënt nog bij te staan? Want op het moment dat jij informant bent, kom je bijvoorbeeld dan niet meer in aanmerking voor een toevoeging.
Nee, klopt.
Vervolgens is de vraag, en dat is volgens mij nog steeds een hele principiële vraag. Mm-hmm. Jij bent opgeroepen als informant.
Ja.
Jij zegt klop bij de rechtbank, hier ben ik. Ja, prima. Rechtbank, welkom.
Ja.
En jij zegt, en ik heb mijn advocaat meegenomen.
Ja.
Oh, zegt de rechtbank.
Nee, die komt
maar niet. U heeft helemaal geen recht op een advocaat als u informant bent. En dan denk ik, hoezo heb je geen recht op een advocaat als je informant bent? Oké. Je hebt geen recht op een toevoeging, maar dat is wat anders. Maar wie is de rechter om te beslissen dat jij geen advocaat mag meenemen?
Ja.
Hè? Dus het zijn natuurlijk besloten zittingen, wil ik het ook nog even. Maar goed, maar dus. En dus wat doe ik dan als advocaat? Ja. Ik zeg nou, ik doe dus bij een verweerschrift doe ik een formeel verzoek om als belanghebbende aangemerkt te worden.
Mm-hmm.
Dan heb je dus je recht op je toevoeging, want dat is wel een rechtsbelang waarvoor je dan naar toevoeging.
Yeah.
Nou, en dan moet de rechtbank daar wel een formele beslissing op nemen. Dat wil je dan ook, want er ligt een formeel bezoek. En dan heb je natuurlijk helemaal die problematiek niet van, oké, ik heb nou een mededeling van de rechtbank en wat ga ik daarmee doen?
Nee, oké. Maar dan kan jij dan eventjes het volgende praktisch eventjes uitleggen. Dus jij dient het verzoekschrift in. Jij hebt een verweerschrift met het verzoek. Zelfstandig verzoek wilt u ons
aanmerken als belanghebbende. Ja, precies.
Maar wordt dat dan nog die zaak van jou, dat zelfstandige verzoek, nog voor de plenaire behandeling ook nog behandeld? Of is dat allemaal gelijktijdig?
Nee, jij doet dus een verzoekschrift.
Ja.
Dus de zorgvuldigheid brengt natuurlijk ook wel met zich mee dat partijen daarover gehoord moeten worden.
Ja.
Dus in de praktijk begint dan die zaak met de behandeling van dat verzoek.
Ja, maar dan moet de rechter dus ook nog eens een keertje op zitting uitspraak doen.
Die gaat dan op zitting even uitspraak doen.
Ja.
Nou, dan ben je dus wel belanghebbende of geen belanghebbende.
Ja.
Maar oké, dan weet je vervolgens wat de rechtspositie is van je cliënt op zitting. Maar als advocaat ben jij wel binnen dan op dat moment. En je kan gewoon natuurlijk ook je ding zeggen. Misschien heb je het verweerschrift natuurlijk ook al inhoudelijk wat gezegd. Dus op zich kan je dan natuurlijk wel.
Ja, maar ik vraag me af, nu we daar dan toch over bezig zijn. Jij hebt een verweerschrift ingediend, maar op het moment dat de rechtbank zegt, nee, uw cliënt is geen belanghebbende, hè, bij deze beslissing, dan hoeft hij niets meer te doen met jouw verweerschrift.
Met die inhoud niet. Nee, precies. Nee, dus
jij hoopt dat hij het al gelezen heeft.
Het begint met een verzoekschrift natuurlijk.
Ja, nee.
Een zelfstandig verzoek. Hè?
Nee, oké, maar je hebt natuurlijk wel je verweer daar ook gelijk in verwerkt.
Tuurlijk.
Nee, oké. Dus dan op die manier hoop je enigszins dat je natuurlijk dan toch nog je dingen hebt kunnen. Maar kijk, de rechter hoeft jou daarna niet meer te horen. Dus het gaat, want ik heb vaker meegemaakt. Dan zat ik daar met mijn cliënt, moeder, die dan gezag heeft, dus belanghebbende automatisch is. Die vader die komt een uur rijden. Arme man. Ja, ik bedoel, ik ben zijn advocaat ook helemaal niet. Ik zie dat gebeuren, vaak genoeg gebeuren. Ja, oh, nou goed, gaat u maar helemaal achterin, weet je wel, 16 rijen verder.
Yeah.
Ja, die zaak duurt zeg maar 3 kwartier een uur. Hè? Ik
heb
mijn pleidooi, ga zo maar door.
Yeah.
En prima, bedankt, we sluiten de zitting. Dus
zo'n meneer
komt echt letterlijk voor Jan Doedel.
Ja.
En dat heb ik niet één keer, maar meermaals meegemaakt. Dus kijk, weet je, dus in die zin.
Nou, laten we daar ook de wetten weer eens bij pakken.
Ja.
Wanneer ben jij informant? Hè? Dus de wet kent die term niet.
Nee.
De wet die zegt in artikel 800 lid 2 rechtsvordering, mm-hmm, dat de rechtbank ook die mensen oproept wiens verklaring de rechter van belang acht.
Ja.
Dus als ik dat lees, dan zie ik daar al een afweging gemaakt worden.
Ja, van wie kan een verklaring afleggen wat mij.
Dus de rechter neemt hij de rechter roept op, hè? De rechter roept iemand op als informant. Waarom? Omdat de rechter denkt, jouw verklaring kan van belang zijn. Ja. Dus in zo'n situatie, zoals jij die net schetst, dat daar een vader komt en die wordt vervolgens helemaal niks gevraagd door de rechter, dan denk ik, waarom heb jij die man opgeroepen?
Zeker.
Ja?
Zeker.
Of de rechter moet inderdaad, ja, hè, maar dat moet de rechter dan ook zeggen, van nou ja, ik dacht, misschien kunt u wel wat verklaren, maar ik heb op dit moment geen vraag aan u. Dat kan ook, ik heb geen vraag aan u. Maar volgens mij moet het zo werken. Wat natuurlijk vaak gebeurt, pakken we even in jeugdzorgzaken.
Ja.
Dus de GI, die komt daar, de gecertificeerde inzet, die komt daar met twee gezinsvoogd en een gedragswetenschapper.
Ja.
Ja?
Ja, de hele reek komt uit.
Oké. En dan wordt er gevraagd, die gedragswetenschapper, wat is die dan? Is die dan onderdeel van verwerende of verzoekende partij? Of is die een partijdeskundige? Ja?
Ja,
dat hebben we ook in de rechtsvordering, 87. Hè, dan natuurlijk de partijdeskundige of de getuige. Mm-hmm. Ja?
Ja.
Of wordt hij dan informant? Hè? En je hebt het nog duidelijker, want hier heb ik ook gedragsdeskundigen die natuurlijk nog onderdeel is van de gecertificeerde instelling, van verzoeken of verwerende partij. Maar ze nemen ook wel eens de gecertificeerde instelling. Hè? Als het zo lastig wordt, voeg ik dan even toe. Ja. En dan zeggen ze, nou, we willen de hulpverlener erbij. Die moet ook komen.
Ja.
Of pleegzorg, die willen we er ook bij hebben. Hè? Dan gaan ze zich organiseren. En dat zijn dan allemaal, wilt u deze maar aanmerken als informant?
Ja.
En de rechtbank, dus het is een verzoek aan de rechter om iemand aan te merken als informant.
Ja.
En dan denk ik eigenlijk, is dat niet hoe de wet werkt?
Nee.
De wet die zegt dus, of de rechter bepaalt, vindt iemand, als jij het van belang vindt, dan kom je op 87. Dan moet je dus zeggen, ik heb een partijdeskundige of een getuige.
Ja.
Maar dan moet je dus voorafgaande toestemming vragen aan de rechter. Die moet daar dus ook iets van vinden. Dan vind ik, moet ook andere partijen geïnformeerd worden.
Absoluut.
Dan kan jij ook iets van vinden. Kijk, en dan krijg je een zorgvuldig proces.
Ik moet zeggen,
dit is niet hoe de praktijk werkt.
Wat jij nou zegt, hè, ik heb gelukkig, en je waarschijnlijk jij ook, gelukkig wel meermaals, vaak is dat wel bij gerechtshoven, dat ik dan ageerde tegen het feit dat de jeugdzorg maar weer allerlei mensen meeneemt.
Ja.
Ik zei van, luister, ik verzoek uw rechtbank om deze mensen niet aan het woord te laten.
Ja.
En ik moet zeggen, bij gerechtshoven gebeurt dat relatief gezien netjes. Want ik heb daar ooit één keer mee geleerd, misschien twee keer. En deze stoot zich geen derde keer meer, als het geloof ik een derde keer is, aan dezelfde steen. Is dat je inderdaad anders gaat krijgen dat die gezinsvoogd, die gaat min of meer verbale hulp zoeken.
Ja, precies.
Bij zijn omstanders. Van alsjeblieft, zeg jullie maar wat.
Ja.
Maar dat zijn vaak dan dingen waar ik me niet meer tegen kan verweren. Want die komen met
dan komt er op zitting opeens.
Dan zei ik van, luister, als deze meneer of mevrouw wat te vermelden heeft, dan hadden ze maar wat in moeten dienen.
Precies.
Dan kan ik me daar voorbereiden.
Ja.
He, maar ik vind het wel een goede voor jou, en dat kunnen we inderdaad wel zeker onthouden, dat je zegt van, luister, zo werkt de wet niet. De wet werkt, u had als rechtbank, ex artikel 87, rechtsvordering is dat?
Nee, deze 800, de rechtbank is 800, informant.
Had u zelf dan de informant op moeten roepen, u heeft dat zelf niet gedaan, en dan laat deze mensen maar gewoon buiten.
Ja, en als een partij dat wil, dan had hij dat zelf moeten
verzoeken. Voor mij is het altijd een, zeg maar heel eerlijk, een test. Dat ik denk, oké, op het moment dat ik merk dat zo'n rechter inderdaad in staat is, of een gerechtshof in staat is om te zeggen, nou, sorry, maar deze mensen blijven buiten, geeft mij dat een goed gevoel. Dat ik denk van, nou, het zou vandaag wel eens relatief goed af kunnen lopen.
Ja.
Omdat je dan toch ook wel merkt dat ze ook wel affiniteit hebben met hetgeen wat jij hebt verzocht.
Ja.
Hè? En ik zeg niet meer dan terecht, klaar. Want moet jij maar eens proberen. Kom jij maar eens met iemand mee. Neem jij maar eens iemand mee.
Nee, zeker. Ouders is altijd heel lastig. En dat heeft ook weer alles te maken met besloten zittingen. Gesloten deuren.
Ja.
Wil ik ook nog een keer met je van gedachten overwisselen. Maar laten we dat een andere keer doen.
Ik zie bij de luisteraars, hoor het misschien al een beetje. Maar we hebben zo'n stopwatch.
Ja, een half uurtje.
Wij moeten natuurlijk inderdaad gewoon aan iedereen's tijd denken. Maar,
vooral aan mijn eigen tijd. Weet je, elke keer moet ik het weer afluisteren. En
ik moet hierheen komen rijden.
Ja, precies.
Nee, maar ik vond het echt een leuk onderwerp. Goed dat je ervoor. Nou, in ieder geval belangrijk is inderdaad dat de rechtbank in de zaak waar we het oorspronkelijk over hadden, heeft gezegd van, nou, meneer A, u bent geen belanghebbend. Ja. U moet eigenlijk maar gewoon tevreden zijn met het feit dat het kind inderdaad bij u wordt geplaatst. Ja, oké. Okay. We zijn het allebei niet mee eens. We hebben het denk ik goed onderbouwd.
Ja.
Toch?
Heel goed.
Oké.
Nou, liken, abonneren en tot de volgende over 2 weken.
Ja.